Hoofdstuk 1. Ontdek waarom er altijd gedoe is. Dus als ik je goed begrijp, had jij eigenlijk verwacht dat jij wel even een einde zou maken aan het gedoe binnen Eco. Voor me zit Petra, een gespierde, indrukwekkende vrouw, goed verzorgd met een vrolijke blouse, strakke spijkerbroek en een heldere, zelfverzekerde blik in haar ogen. Ze komt over als iemand die precies weet wat ze doet, maar als ik naar haar woorden luister, is dat niet wat ze op dit moment voelt. Ze knikt. Ja, eigenlijk wel. Naïef, hè? Iedereen had zoveel vertrouwen in me, ikzelf ook. Ik vond het wel spannend, maar ik geloofde wel dat ik het zou fixen. Dat ik van Eco een fijne, inspirerende plek zou maken. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn, dacht ik. Daarom heb ik ja gezegd. Maar ik twijfel nu of ik daar wel goed aan heb gedaan. Of ik niet toch te onervaren of eenzijdig ben. Het gaat in elk geval geen haar beter dan onder mijn voorganger. De glans in haar ogen is ineens verdwenen. Petra is sinds een half jaar algemeen directeur bij Eco, een technisch projectbureau met verschillende vestigingen in Nederland. Haar voorganger Dirk was niet bepaald geliefd bij zijn collega's. Hij had meer oog voor cijfers en winst dan voor de mensen. Hij wilde altijd gelijk krijgen en dat kon leiden tot stevige discussies. Daarom werd hij door veel collega's gemeden, maar niet door Petra. Zij vond hem wel een uitdaging. Zij had geleerd om de dingen zo te verwoorden dat hij meende dat hij ze zelf bedacht had. Waarna hij zei wat zij belangrijk vond. Daarnaast haalde Dirk mooie projecten binnen, waardoor hij ervoor zorgde dat Eco financieel gezond bleef. Dus, ondanks het gedoe dat hij veroorzaakte, had Petra oprecht respect voor hem gevoeld. Op die manier was zij jarenlang de brug geweest tussen hem en de operatie. Maar ze was niet verrast dat de aandeelhouders hem op een dag ontslagen hadden. Daarvoor had ze iets te veel geruzie op de gang gehoord. En eigenlijk was het ook geen verrassing dat daarna iedereen naar haar wees om hem op te volgen. Ze had zijn rol immers al jaren aan de zijlijn ingevuld. Maar het valt je dus tegen. Het gedoe is nog niet voorbij, vervolg ik het gesprek. Ze knikt. Het voelt soms echt als falen. Ik realiseer me wat voor luxe positie ik had als manager operatie de afgelopen 7 jaar. Ik kon me vooral bezighouden met de inhoud en de techniek. Daar weet ik veel van. Daarop heb ik een visie. Natuurlijk was daar ook wel eens gedoe, maar dan wist ik meteen wat er moest gebeuren. Ik zorgde ervoor dat we allemaal weer de juiste kant op gingen en dan kon iedereen weer verder. Bij operatie is er meer eensgezindheid. Nu word ik geconfronteerd met problemen die ik echt niet begrijp. Het lijkt alsof er op zoveel plekken gedoe is in de organisatie. En hoe meer ik mijn best doe om het te fixen, hoe meer gedoe er komt, legt ze uit. Er is onrust op de financiële administratie, omdat ze het niet eens zijn met het nieuwe digitale systeem. Daarvoor hebben ze zelfs de vertrouwenspersoon ingeschakeld. En verder hoorde ik dat er mensen zijn die boos zijn over het afschaffen van de vrijdagmiddagborrel, terwijl daar bijna niemand meer heen ging. En nu is er ook nog ruzie ontstaan binnen mijn eigen managementteam. Carlo, manager operatie, en Jolanda, mijn opvolger bij operatie, liggen behoorlijk met elkaar overhoop. En ze hopen allebei dat ik ze gelijk ga geven. Petra haalt haar schouders op. Ik weet niet meer waar ik moet beginnen. Het lijkt wel of het gedoe hier tussen de muren zit. Gedoe. Ik voel met Petra mee. Ik heb dit soort verhalen de afgelopen 25 jaar heel vaak gehoord in mijn coachpraktijk. Leiders die enthousiast en vol goede moed het stokje overnemen van een voorganger. Voortvarend gaan ze aan de slag en ineens komen ze tot stilstand. Ze hebben een diep verlangen om de organisatie in goede banen te leiden, zodat het een inspirerende, winstgevende, uitdagende plek wordt of blijft, waar medewerkers graag zijn en een zinvolle bijdrage leveren. Een plek waar klanten tevreden zijn over de producten of diensten, waardoor ze zeer waarschijnlijk terugkomen of reclame voor je gaan maken. Maar iets blokkeert dit. In plaats van energie en inspiratie ontstaat er op steeds meer plekken gedoe. Er is geroddel, geruzie, mensen werken elkaar tegen, het ziekteverzuim neemt ineens toe of klanten lopen weg. Het kan je enorm overvallen en de illusie bestaat dat je het allemaal had kunnen voorkomen. Maar het is de vraag of dat zo is. Gedoe kent heel verschillende oorzaken en die kun je niet allemaal voorzien. Oorzaken in mensen, afdelingen of processen. Het is vaak een logisch samenspel van factoren dat er subtiel ingeslopen is. Als mensen met elkaar samenwerken, komt er een grote hoeveelheid aan kennis, ervaring, unieke inzichten en dromen samen. Ieder individu brengt een uniek pakket aan wijsheid en energie mee en heeft daarmee het vermogen om bij te dragen. Dat vermogen kun je uitdrukken in termen van tijd, geld en energie. Dat is een uniek potentieel, de ik, waarmee iemand van waarde kan zijn voor je organisatie. En je wilt dit potentieel natuurlijk het liefst benutten, maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Het is best een kwetsbaar proces om dit in te brengen. Onbewust scannen we onze omgeving op zoek naar signalen die aangeven of het veilig is om dit te doen. Is het veilig, dan stroomt het. Voelt het onveilig, dan houden we ons in en passen we ons aan. Dat roept wel allerlei emoties, gedachten en overtuigingen op, maar ook die proberen we vaak te verbergen. Tot we op een plek komen waar het wel veilig voelt en dan gaan we er verhalen over vertellen. Soms deel je die met collega's, bijvoorbeeld in je eigen team of thuis. Soms alleen maar in jezelf. Jouw potentieel raakt dus nooit verloren, maar het kan wel verstopt raken. Zodra er openlijk gedoe ontstaat, is dat dus eigenlijk een goed teken, hoe gek dat ook klinkt. Het betekent dat verhalen en emoties naar de oppervlakte komen en jij je eigen organisatie beter kunt leren kennen. Als je het negeert, wordt het alleen maar erger. Daar was Petra inmiddels ook wel achter. Eigenlijk hoef je er dus niet van te schrikken. Zie het als een logisch en normaal symptoom. Een richtingaanwijzer die laat zien dat er iets geheeld wil worden. Dat het tijd is om blokkades op te heffen en verder te groeien. Als dit aan de oppervlakte komt, betekent het eigenlijk dat er ruimte is om potentieel te gaan gebruiken. Als daar aandacht aan besteed wordt, kan het weer stromen. Kunnen mensen elkaar verrijken en kan een organisatie zich ontwikkelen. Dat is de kracht van samenwerking. Maar vergeet niet dat de wijsheid en de energie onderdrukt waren met een reden. Dus vaak zitten de niet gehoorde verhalen ook boordevol emotionele lading. Als jij de verhalen naar de oppervlakte weet te krijgen, komen ook al die emoties naar boven. En dat kan behoorlijk schrikken zijn, ook voor degene die de verhalen deelt. Deze schrik kan weer twee kanten opgaan. Het maakt nieuwsgierig of het geeft een gevoel van onveiligheid.
En dat werkt niet voor iedereen hetzelfde.
Dus als jij nieuwsgierig wordt en een ander zich onveilig voelt, dan geeft dat gedoe. Of de ander wil het liefst alles met je delen, maar jij weet niet wat je ermee moet. Gedoe. In die zin is samenwerking echt een subtiel samenspel tussen mensen. Het heeft de potentie om elkaar te verrijken, maar het kan ook heel snel een andere kant op gaan. En dan duikt iedereen achter een harnas en weet je niet meer wat je echt aan elkaar hebt. De blame game ligt dan op de loer. De zoektocht naar de schuldige. En voor je het weet, houden mensen hun mond weer of werken ze elkaar zelfs tegen. Emoties en verhalen over ik, wij, het. Potentieel raakt dus verstopt in emoties en verhalen die laten zien hoe het ergens gaat. Positieve verhalen laten meestal zien dat het lekker loopt. Negatieve verhalen duiden op een verstoorde energiebalans. Tijd, geld en of energie worden dan niet goed verdeeld. Dat geeft gevoelens van frustratie of onzekerheid. En mensen gaan elkaar de schuld geven. Dit is een natuurlijk fenomeen. Volgens Brené Brown werkt dat heel subtiel en voor vrijwel iedereen hetzelfde. 1. Je wordt geraakt in een gevoel van kwetsbaarheid. Ik ben, weet, kan niet goed genoeg en daarom hoor ik er niet helemaal bij. 2. Vervolgens besluit je om hier niet eerlijk over te zijn, omdat ze dan slechter over je gaan denken of het zelfs misschien tegen je gaan gebruiken. 3. Dan realiseer je dat eigenlijk niemand eerlijk is, dus waarom zou jij het doen? 4. En dat besef maakt je boos, want waarom is hier niemand eerlijk? Iedereen heeft toch problemen?
5. Waarna je het helemaal omkeert en je het gevoel krijgt, het komt door hen en hun problemen dat ik me zo gedraag. Het is hun fout en zij proberen mij de schuld te geven.
6. Om tot slot te beseffen dat jij eigenlijk veel beter bent dan zij. Deze ommezwaai, eigenlijk is het een plot twist, lijkt je te verlossen van je kwetsbaarheid, maar dat duurt meestal maar heel kort. Waar je jezelf eerst schuldig voelde, kun je dat gevoel nu op een ander projecteren. Maar daardoor is het gevoel natuurlijk niet weg.
Voor je het weet, kom je weer in een volgende trigger. En zo kom je terecht in een proces waarin jij jezelf soms beter en soms minder voelt dan een ander.
Erik Karpman noemt dat de drama-driehoek. Een soort rollenspel, een drama dus, waarin mensen heen en weer gaan tussen drie rollen. Aanklager, slachtoffer en redder. Een oneindig spel waarbij er continu strijd is over het gelijk. Dat kost veel energie en kent geen winnaars. Dit gedoe vinden je hersens maar ingewikkeld. Het kost ongelooflijk veel energie. Ons oerinstinct is er altijd mee bezig om te onderzoeken, mag ik er zijn, mag ik erbij horen? Twee heel basale menselijke drijfveren. En pas als het veilig voelt, kun je vrij groeien en ontwikkelen tot iets waarvan je nu nog geen weet hebt. En tot die tijd zoeken je hersens naar manieren om een gevoel van ongemak te fixen en blijven ze schuiven met de schuld, de blame game. En verhalen beginnen dan afwisselend met, omdat ik, of omdat jij, zij, hij, of omdat het... Bewust of onbewust willen je hersenen weten wie de oorzaak of de schuld heeft van het gedoe. Dat is ook een functie. Ze zijn er in eerste instantie voor ontwikkeld om je te helpen overleven. Dus ze willen geen energie verspillen. Een lek moet zo snel mogelijk gedicht worden. Het maakt ze dan ook niet uit of de verhalen die jij jezelf vertelt waar zijn of niet, als ze maar aannemelijk klinken. Dan kunnen zij verder en beginnen met zoeken naar een oplossing. Dit werkte prima in de oudheid, toen problemen eenvoudiger waren. Vriend of vijand? Veilig of onveilig, goed of fout. Maar in de huidige tijd, waarin het allemaal wat complexer en minder rechtlijnig is, moet je breder leren kijken. De oplossing in het ene domein creëert meestal weer een probleem in het volgende. Een organisatie is een systeem vol minisystemen. die elkaar continu beïnvloeden. Drie systemen. Het, wij, ik. Volgens het woordenboek is een systeem een doelmatig samenhangend geheel van bij elkaar behorende elementen en hun onderdelen. Een systeem heeft dus een functie en bestaat uit losse elementen die elkaar beïnvloeden. In een organisatie werken drie verschillende systemen continu op elkaar in. 1. Het systeem. Dat is het organisatiesysteem, een systeem van mensen en middelen die samen vol doelen en dromen zijn. Er is een bestaansgrond en een bestaansrecht. Een reden dat de organisatie ooit is ontstaan en een logica dat het er nog steeds is. 2. Het wij-systeem. Dat is het groepssysteem. Een systeem van mensen die samenwerken, die samen het kunnen waarmaken. Iedereen heeft een uniek verhaal en neemt net wat anders mee. Verschillen zijn er om elkaar te helpen, verrijken, liften of spiegelen. 3. Het ik-systeem. Dat is het individu. Alle kennis, ervaring, unieke inzichten en dromen die een persoon meebrengt. Een uniek pakket aan wijsheid en energie dat zich uit in emoties, gedachten en overtuigingen. Dus als er gevoelens van onveiligheid zijn of er is frustratie, dan kan dit veroorzaakt worden in alle drie de systemen. In het systeem kan er onduidelijkheid zijn over het bestaansrecht. Op wij-niveau kan het zijn dat er meer strijd is dan inspiratie. En op ik-niveau is iemand misschien onzeker over zichzelf. Een trigger in het ene systeem veroorzaakt vaak een trigger in het andere systeem. Als je te snel met een oplossing komt, kun je de boel opnieuw blokkeren. En zo sla je onbedoeld de plank mis. Je kunt deze drie systemen beter zien als noodzakelijke brillen waarmee je de realiteit bekijkt. Zo dwing je jezelf om breder te kijken. Want door elke bril zie je iets anders. En hoe meer aandacht je aan iets geeft, hoe meer potentieel je aanraakt en hoe meer energie er gaat stromen. Eigenlijk kun je zeggen, daar waar ik, wij en het samenkomen, daar zit het goud van je organisatie. Het gaat over wat doen we voor wie en waarom. Ik, wat heb ik ermee? Wij, hoe werken we samen? Volgens Daniel Offman is organisatieleiderschap hetzelfde als integraal leiderschap. Leiderschap vanuit een breed perspectief. Dus hoe meer ik me verbonden voel met het en hoe meer ik tevoorschijn kom met al mijn wijsheid en energie, hoe beter het wordt. Hetzelfde geldt voor wij. Als ik het gevoel heb dat ik in de samenwerking mezelf mag zijn, dan verrijk ik daarmee de anderen. En tot slot, als de manier waarop we samenwerken en de onderwerpen die we bespreken aansluiten bij de doelen die we samen hebben, bij het, dan kan het daardoor groeien. Hoe groter de overlap tussen de bollen, hoe creatiever mensen worden en hoe duurzamer de resultaten. De drie systemen, weergegeven als bollen in de tekening hieronder, hoeven natuurlijk niet 100% samen te vallen. Dat kan ook niet. Iedereen heeft ook een ik buiten de organisatie en er gebeuren ook dingen tussen mensen die niets met het werk te maken hebben. Maar er moet wel overlap zijn. Ontbreekt die op één of meer punten, dan krijg je zeker weten gedoe. Je ziet dan bijvoorbeeld dat mensen wel iets met elkaar hebben, maar niets met het, systeem 1. Dat komt nogal eens voor bij ondersteunende diensten die nauwelijks bij de dagelijkse operatie betrokken worden. Je ziet dan dat de mensen meer oog hebben voor elkaar, de sfeer of hun eigen afdeling, dan voor de ambities van de organisatie. Of mensen hebben wel iets met het, maar niet met hun collega's, systeem 2. Dit kom je tegen bij kennisexperts, maar ook bij leiders. Die hebben dan minder interesse in de samenwerking, maar zijn vooral gericht op hun vak of de organisatiedoelen. Ook zijn er systemen waarbij de groepsdruk om het samen te bereiken zo hoog is dat er weinig ruimte is voor ik, systeem 3. Dit kom je soms tegen in de zorg, het onderwijs of op straat. En tot slot is er natuurlijk de variant dat iemand helemaal niets heeft met het en met wij. En misschien ook wel niet met ik, dat iemand gewoon salaris nodig heeft om te overleven. Om Petra beter te begrijpen in haar leiderschapsuitdagingen vind ik het fijn om wat breder inzicht te krijgen in de systemen waarmee zij te maken heeft. Dus ik loop naar de flap over en teken de drie bollen. Ik begin met vragen naar het. Ik had ook kunnen starten bij ik of bij wij, maar als organisatiepsycholoog begin ik het liefst bij het grotere plaatje, waardoor ik haar ook meteen kan aanspreken op haar organisatieleiderschap. Petra legt me uit dat ECO als missie heeft om bij te dragen aan een duurzame en gezonde wereld. De organisatie voert vernieuwende onderhoudsprojecten uit bij hoog- en middenspanningsinstallaties. En wat heb jij met die het, wil ik daarna weten? Want een het kan nog zo mooi klinken, maar als ik er niets mee heb, dan gaat het niet gebeuren. Petra vertelt me vol passie over haar technische achtergrond en de 20 jaar die zij inmiddels in de branche werkt. Er is in de afgelopen jaren zoveel veranderd. Ik heb me altijd afgevraagd of het niet anders of beter kon, natuurlijker. Eerst stond ik daar voor mijn gevoel alleen in. Maar ik voel me steeds minder een roepende in de woestijn. Iedereen maakt zich nu zorgen over de transitie. Ruud is echt een visionair als het gaat om oplossingen bedenken. Hij is al jaren mijn inspiratiebron. Daarom werk ik hier. Maar Petra kijkt me bedenkelijk aan. Ik vraag me wel af hoe slim het van hem was om zijn broer Ron 10 jaar geleden mede-aandeelhouder te maken. Petra praat me bij over een stukje historie van de organisatie. Ruud had er financieel best een puinhoop van gemaakt, dus had hij zijn commerciële broer erbij gehaald. Die zag volop kansen, stelde Dirk aan als directeur en zo is de focus verschoven van inhoud naar winst. Van mensen naar cijfers. Door de groei van de organisatie is het hoofdkantoor behoorlijk uitgedijd en zijn er steeds meer diensten centraal geregeld. Sommige mensen ervaren hierdoor minder vrijheid, minder autonomie en voelen zich zelfs betutteld. En de mensen van het hoofdkantoor raken geïrriteerd door de weerstand vanuit de operatie voor hun uitgewerkte plannen. Techneuten worden intern gezien als inflexibel en dwars. Van de cowboyachtige familiecultuur is weinig meer over. De vrijdagmiddagborrel was een laatste strohalm. En hoe is het met de wij en bijvoorbeeld het managementteam? In het MT? Dat is ook best ingewikkeld, geeft Petra toe. Ik heb de afgelopen maanden de hele missie, visie en strategie opnieuw uitgewerkt. Daar staat nu echt iets goeds. Maar helaas wordt het zo niet ontvangen. Voor Carlo, onze manager commercie, is het niet commercieel genoeg. Jacques, manager ondersteuning, maakt zich druk over de administratieve impact en of de IT-systemen het aankunnen.
Danielle, HR-manager, legt te veel nadruk op de arbeidsrechtelijke regeltjes.
Ik vind dat ze te weinig begaan zijn met de inhoud, met ons vak. De enige die mij goed kan volgen is Jolanda, mijn opvolger bij operatie. Ja, en Ruud natuurlijk. Zij snappen de branche en de lange termijn kansen die we nu moeten grijpen voor Eco. En dan maken we de overstap naar ik. In welke mate heeft Petra het gevoel dat zij zelf tot haar recht komt in haar huidige functie binnen Eco? Ze vertelt me hoe verbonden ze zich voelt met technische mensen en projecten binnen en buiten Eco. Mensen uit een ander vakgebied vindt ze lastiger. Daar komt ze in haar huidige baan steeds meer achter. In haar vorige baan kon ze hen veel meer vermijden. We staan ook nog even stil bij de onzekerheid waarmee ze bij mij gekomen is. Een telefoontje van de vertrouwenspersoon had blijkbaar de doorslag gegeven. Ze liep vast op het gevoel dat ze faalde en twijfelde plotseling over bijna alles in haar leven. Zelfs over haar moederschap en haar partnerschap. Sporten kwam er steeds minder van en sinds 2 weken sliep ze ook slecht. Toen ze vorige week een afspraak afzegde met haar beste vriendin, sprak die haar streng toe. Of het wel goed met haar ging en of ze niet te veel in haar eentje aan het ploeteren was. Ze adviseerde Petra om een leiderschapscoach te zoeken die haar kon helpen om van een afstand naar de situatie te kijken. En toen besefte ze pas dat ze echt aan een nieuw vak begonnen was. Dat organisatieleiderschap best een complexe uitdaging is. Zeker als je het niet gewend bent. Je moet anders leren kijken.
Meer loslaten en tegelijkertijd de vinger aan de pols houden.
Het kan heel kwetsbaar en alleen voelen. Zeker als je enthousiast en ambitieus bent. Er wordt continu op je gelet en als er dan iets misgaat, dan kun je je behoorlijk ontgoocheld voelen. Schuldig zelfs. In Petra's geval. Ze had bijna de huisarts gebeld, want door haar onzekerheid en slapeloosheid dacht ze dat ze misschien vervroegd in de overgang gekomen was. Natuurlijk is het aannemelijk dat hormonen hier ook een rol spelen. Petra is net 41. Maar toch is het maar de vraag of de huisarts op dit moment de juiste expertise heeft om haar te helpen. Onzekerheid is geen ziekte, maar een symptoom. Het maakt vooral zichtbaar dat je afgescheiden raakt van het hele systeem en de verbinding moet gaan herstellen. Dat je moet gaan investeren in wijsystemen. Andere mensen erbij moet gaan betrekken. Een organisatiesysteem is dus eigenlijk een groot systeem vol minisysteempjes en alles werkt op elkaar in. Elke systeemverandering heeft onherroepelijk impact op de andere systeempjes en in de meeste gevallen geeft dat gedoe. Dat is het lot van iedere organisatieleider, tot je daar de lol of uitdaging van gaat inzien. Als je gedoe gaat zien als een symptoom, dan kun je er ook mee gaan spelen. Je kunt het zelfs gaan zien als een spel met oneindig veel mogelijkheden. Vanuit jouw positie mag je kaders bepalen, grenzen stellen, tijd, geld en energie verdelen. Je hebt nogal wat knoppen waar je aan kunt draaien om het geheel te laten groeien en excelleren. Het vraagt afstemming en uitwisseling. Het is een spel dat je niet in je eentje kunt spelen. Iedereen in het systeem doet mee en heeft impact. Hoe meer aandacht en erkenning er zijn voor het samenspel en ieders rol daarbij, hoe meer de energie vrij kan stromen. Levende systemen. Verhalen en emoties zijn dus, naast cijfers, je belangrijkste sturingsinformatie als organisatieleider. Het blijft gek dat zoveel mensen dat bagatelliseren. Organisaties zijn levende systemen. Ze zijn altijd in ontwikkeling en vol potentieel om groter te worden en zich te ontwikkelen tot iets nieuws, sterkers, beters en soms zelfs echt compleet te veranderen of transformeren. Systemen willen progressie, vooruitgang. Als de energie ergens stagneert, heeft dat grote gevolgen voor de groei of ontwikkeling. Het systeem kan erdoor vervormen. Het doel van een levend systeem is leven. 1. Overleven, voorkomen dat het doodgaat. 2. beleven, groeien en ontwikkelen. En 3, voortleven. Bijdragen aan co-creatie of procreatie, voortplanten. Iets nieuws ontwikkelen samen met andere systemen. Voor een organisatiesysteem is dat eigenlijk niet anders. In levende systemen krijgt overleven altijd de prioriteit, dus meer energie, dan groeien en ontwikkelen of voortplanten. Dat is logisch, want als je voortbestaan in gevaar is, heeft groeien of voortplanten weinig zin. In organisatiesystemen, maar ook in teams en projecten, kunnen mensen dus heel gek doen als ze het gevoel krijgen dat hun baan of hun eigen ontwikkeling op de tocht staan. Dan is er een natuurlijke eerste neiging om te overleven. Er zijn dan allemaal manieren om de ontwikkeling te saboteren. Dat begint vaak met een grapje, maar zodra de humor sarcastischer wordt, weet je dat er iets speelt. Daarna komen de smoesjes, het geroddel, en dat gaat door tot openlijk geruzie of vertrek. Myrna Lewis werkt een sabotagelijn uit, waarmee je kunt zien in hoeverre mensen in jouw omgeving nog werken vanuit hun innerlijke kracht, hun eigen potentieel of vanuit bescherming. Als mensen zich wel veilig voelen, dan is er meer energie beschikbaar voor ontwikkeling en creatiekracht. Zodra geblokkeerde of verstopte energie weer aangeraakt wordt of bevrijd van de blokkades, gaat de energie weer stromen en volgt haar natuurlijke weg. Ik kan dit heel simpel uitleggen aan de hand van het voorbeeld van een eikel. Dat kleine bolletje heeft het potentieel, de energie in zich, om een eikenboom te worden. Dat is geen sprookje, dat is oprecht natuurgeweld. Uit zo'n eikel kan een boom groeien, net als een rups een vlinder kan worden. Een rozenbottel, een rozenstruik en een kikkervis een kikker. Dat heeft de natuur gewoon zo bedacht. Als die eikel voldoende licht, lucht, ruimte en water krijgt, dan groeit het. En op een dag barst het open en komt er heel voorzichtig een worteltje of stengeltje tevoorschijn. Haal je die eikel uit zijn natuurlijke omgeving, omdat je het bijvoorbeeld op een herfststukje legt, dan stopt de groei. De eikel krijgt onvoldoende voeding en verzwakt. Open jij hem omdat je de groei wil versnellen, dan is de kans groot dat de vrucht sterft. Leg je het eikeltje echter in de diepvries en haal je het er jaren later uit om het dan alsnog in de volle grond te stoppen, dan is de kans groot dat hij gewoon begint te groeien. Het potentieel is bewaard gebleven. Hoe groot een boom wordt, valt nooit te voorspellen. Dat is afhankelijk van een heleboel factoren, maar dat er een boom in die eikel zit, dat staat vast. En een volgroeide eikenboom heeft zelf ook weer het potentieel om duizenden nieuwe eikels voor te brengen en waardoor er nieuwe eikenbomen kunnen gaan groeien. In een organisatie heb je te maken met menselijke systemen en die werken net zo. Ook wij groeien in interactie met onze omgeving. Wij zijn ontstaan door de interactie van twee mensen waaruit een bevruchte eicel ontstond. Die eicel bevatte een ongekende levenskracht die ervoor zorgde dat het een baby werd. Die levenskracht ging vervolgens dwars door alle hindernissen heen en zorgde ervoor dat het lichaam groeide, met allerlei organen en innerlijke systemen. Daar heb jij niets voor hoeven doen. Dat systeem groeide vanzelf. Daarnaast kreeg het energie uit de buitenwereld, via voedsel of andere mensen. Hoe veiliger en groter de ruimte, hoe soepeler de groei. In interactie met die buitenwereld groeide en ontwikkelde het lichaam zich steeds verder en zo ben je uniek geworden. Een uniek ik-systeem dat ook weer invloed heeft op anderen. Er is dus een stroom tussen binnen- en buitenwereld en een stroom tussen ik en anderen, ik en jij. Hoe vrijer ik zich kan ontwikkelen, hoe groter de kans dat ik zich ontwikkel tot een kunstenaar, zanger, schrijver, spreker, advocaat, techneut, psycholoog, bioloog of postbode die er altijd al in zat. Groeien gaat dus ook niet over jezelf veranderen, maar juist over het worden van jezelf. Uitpakken en ontdekken hoe jij je ontwikkelt. En vanuit jouw ontwikkeling ontstaat het potentieel om anderen te verrijken, met jouw kennis en ervaring. En dat noemen we het wij-systeem. Een systeem waarin verschillende mensen elkaar raken in positieve of negatieve zin, met verhalen of gedrag. Ze zetten elkaar aan tot actie, of juist niet. Mensen worden heen en weer geslingerd tussen autonomie, A, verbondenheid, B, en competentieontwikkeling, C, ook wel groei of creatiekracht. Dit zijn onze meest aangetoonde menselijke drijfveren. Ik wil erbij horen en ik wil mezelf zijn en ik wil groeien. Als je binnen wij het gevoel krijgt dat je er niet bij mag horen of niet jezelf mag zijn en je ook niet mag veranderen, dan stagneert het. Dan ontstaat er geruzie of geroddel. Mensen houden zich in, verstoppen zich of gaan alleen nog maar voor zichzelf zorgen. Dan is er dus gedoe. Een goed functionerend wij-systeem heeft ook altijd iets dat hem bindt, een het. Daarom zeggen we altijd, wij bestaat eigenlijk uit ik, jij en het. Als dit systeem echt lekker loopt, kan het zich transformeren van een groep individuen naar een hecht team van mensen die samen ongekende resultaten boeken. Een groep mensen die verrassende producten of diensten bedenken en ontwikkelen, die ze ieder voor zich nooit bedacht zouden hebben. In dit systeem ontstaat de kans om je te ontwikkelen van een schepsel, geboren uit de schepping van je ouders en de omgeving waarin je geboren bent, naar schepper. Iemand met een creatieve scheppende kracht die kan bijdragen aan het veranderen van de huidige situatie. Dat noemen we ook wel synergie. Een proces waarbij 1 plus 1 beduidend meer is dan 2. En zo creëer je samen een heel nieuw systeem. Een eigen het systeem dat de wij overstijgt. Het kan een organisatie worden, een team of project. Het bestaat uit mensen die er bewust voor kiezen om hun krachten te bundelen om samen een doel te bereiken. En dit systeem is veel minder afhankelijk van de verschillende individuen, want het is een eigen systeem geworden. Het heeft een eigen doel, een lonkend perspectief waar mensen zich aan committeren. En dit kun je vertalen naar taken, rollen en afspraken. Als dit systeem goed in elkaar zit, dan worden de bergen verzet en kunnen er zelfs maatschappijen getransformeerd worden. Stagneert het ergens, dan vallen de resultaten tegen, worden verandering en creativiteit tegengewerkt en zullen er uiteindelijk ook mensen uitvallen. En dat is nu min of meer aan de hand bij Petra en Eco. Gedoe in het ene systeem veroorzaakt dus gedoe in het andere systeem. Daarom kan organisatieverandering zoveel energie kosten. Mensen maken zich dan zorgen dat de hoeveelheid tijd, geld en energie die het kost niet in lijn is met hetgeen het opbrengt. En dat willen ze dan zo snel mogelijk fixen. Maar ja, life is brutiful, zegt de Amerikaanse Glennon Doyle. Brute en beautiful tegelijk. De dingen gaan nou eenmaal niet altijd zoals jij vindt dat het zou moeten. Het leven gooit er soms een gevorderde lesje tussendoor. Alsof het wil uitzoeken hoe ver jouw commitment aan jouw eigen groei gaat. Of hoe groot jouw bijdrage is. Het is verschrikkelijk. Je kunt leren van de schrik die jij ervaart. Het gedoe omzetten in goud als je kiest voor leiderschap. Durf je dat aan te gaan? Zonder garanties dat het lukt? Het alternatief is kiezen voor leiderschap met een lange ei of leadership. Doorploeteren op de huidige voet. Die keuze wil Petra zeker niet maken. Zij is enorm gecommitteerd aan haar baan en ziet nu pas in dat ze die te veel heeft ingestoken als een project. Iets dat je kunt fixen. Maar door ernaar te kijken als een levend systeem ontstaat er meer rust. Meer ruimte om haar collega's te vragen naar hun visie, dromen en verwachtingen. Petra is geprikkeld in haar nieuwsgierigheid. Ze heeft nu eigenlijk nog meer vragen dan toen ze kwam. Maar ze raakt er minder van in de war. Ze wil weten wat er nou precies gebeurd is op die financiële administratie. Waarom gingen zij naar de vertrouwenspersoon? Waarom levert de afschaf van de borrel zoveel reuring op? En vooral, wat speelt er in het MT? Hoe kan het dat Petra zich daar beter thuis voelde toen ze teamlid was en minder nu ze de leider is? Wat is daar gebeurd? Ze krijgt huiswerk om te onderzoeken waar en wanneer ze zich wel lekker voelt in haar rol. Waar en wanneer de onzekerheden optreden. Maar ook om te onderzoeken waar ze ja op heeft gezegd toen ze haar directeursbaan aanvaarde. Waar verheugde ze zich op in haar rol als directeur? En wat maakt ze daarvan inmiddels al waar en wat nog niet? Hoe zit dat bij jou? Laten we beginnen met een nieuwsgierig onderzoekje. Wat is voor jou de kern van jouw baan? Waar heb je ja tegen gezegd en doe je dat nu ook? Hoe zit het met jouw ik? Kun je je kwaliteiten, kennis en ervaringen kwijt in je werk? En met welke wijs heb jij te maken? Hoe verloopt de samenwerking in jouw ogen? Dagen jullie elkaar uit om te groeien? Mogen de verschillen bestaan? Gebruik je die om samen tot de beste resultaten te komen? Is er nieuwsgierigheid naar elkaar of juist oordeel, strijd en drama? Is er inspiratie en energie of zit je vast in de blame game? Heb je duidelijk voor ogen wat de missie, het bestaansrecht van jouw organisatie is, of je team of je project? Het? Zit je nu in gedoe? Onderzoek dan waar in jouw organisatie of team het zich afspeelt. Wie zijn erbij betrokken? Welke verhalen vertel jij jezelf daarover? Zijn dat ik, wij of het verhalen? Breid de verhalen die je al kent uit met de minder bekende verhalen. Dus construeer eigenlijk alle ik, wij en het verhalen die je kunt bedenken. Zo rek je je geest een beetje op. Dus wat gebeurt er in jou, ik? Wat denk, voel, vind en doe ik in deze situatie? Wat gebeurt er in de samenwerking, wij? Met wie werk je goed samen, met wie niet? Wat gebeurt daar? Waarin raakt die ander jou als het gaat over A, autonomie? Voel jij je vrij om jezelf te zijn? B, verbondenheid. Heb je het gevoel dat je er voor die ander ook bij hoort? C, competentieontwikkeling en creatie. Voel jij je vrij om te groeien of ontwikkelen? Is er ruimte om nieuwe dingen te bedenken of uitproberen? En wat gebeurt er in het? Is er een gezamenlijk lonkend perspectief?